met de griep weten we het wel een beetje wat het spel is. Elk seizoen gaan we kijken welke varianten gaan er rond. Dan stellen we daar de griepprik op samen. En met corona moeten we dat nog helemaal uitvinden. Wat er eigenlijk wat de regels van het spel zijn.
Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant. En dit is een nieuwe aflevering van Elke Dag. Een dagelijkse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken. En proberen te schetsen hoe de wereld op tal van terreinen onder onze ogen aan het veranderen is. Vandaag gaan we een retro-uitzending maken. We gaan het hebben over een virus waarvan we dachten dat we het al lang al bestreden hadden. Maar het komt nu toch weer terug. Het aantal besmettingen neemt snel toe. Nou, hoe gevaarlijk is dat? We gaan het erover hebben met aan mijn linkerkant Serena Freiters, onze data-expert. Iemand die al vanaf het begin van de coronacrisis nauwkeurig bijhoudt hoeveel besmettingen er zijn, hoeveel mensen in het ziekenhuis belanden en hoeveel op de IC. En aan mijn rechterhand de journalist van het jaar, coronakenner Maarten Keulemans. Hij was de eerste Nederlandse journalist die over het virus schreef en heeft het tot op de dag van vandaag op de voet gevolgd. Serena, jij kijkt nog steeds naar die coronacijfers. Wat is het beeld wat uit de laatste cijfers naar boven komt?
Nou, het beeld is, want ik heb inderdaad 2 jaar lang dagelijks verslag gedaan en daar zijn we op een gegeven moment ook, gelukkig mag ik wel zeggen, mee gestopt. Dat was wat minder. En de laatste paar weken loopt het toch weer langzaam, doch geniepig, loopt het weer op. Precies als vorig jaar zomer. En de zomer daarvoor. In die zin is het een enorme déjà vu. Mm-hmm. Want de aantallen zijn nog niet zo hoog. Ook omdat mensen niet meer wordt gevraagd om naar de GGD te gaan. Behalve uitzonderingsgevallen. Maar ja, die stijgende trend zit er toch wel weer in.
Maar als je nou die zomers vergelijkt, hebben we dan meer besmettingen dan vorige zomer? Als je het probeert te schatten, er wordt veel minder getest dan vorig jaar. Maar wat is het beeld? Er zijn eigenlijk meer besmettingen dan vorige keer. Alleen, het is gewoon minder ziekmakend.
Twee dingen. Ik denk dat er meer besmettingen zijn dan vorige zomer. Zeker voor de dansen met Jansje piek die we toen hebben gehad. Mm-hmm. En dat het minder ziekmakend is, maar dat we ze ook minder zien doordat niemand meer test. Want alle andere indicatoren, zoals het rioolwater en ook gewoon de stijgende lijn die je ziet, wijzen erop dat het op dit moment meer rondgaat dan
vorig jaar. Dus de rioolcijfers zijn hoger dan vorig jaar?
Ja, die zijn ongeveer nog op de helft van de afgelopen winterpiek.
Ja.
Maar wel een stuk hoger dan vorig jaar zomer.
En wat kunnen we nog verwachten? Want er zijn landen die ons zijn voorgegaan in deze golf. Volgens mij is Portugal een berucht Europees voorbeeld, die al veel eerder weer die stijgende lijn hebben ingezet. Daar hebben jullie ook onderzoek naar gedaan. Wat zien we dan? Gaat dit nog heel lang zo door, die stijging? Of topt het af? Is er een soort natuurlijk plateau waar we uiteindelijk op terechtkomen?
Nou, als we Portugal en Zuid-Afrika, die ons ook hier weer een beetje voor was, volgen, dan gaan we richting de piek en dan topt het af en dan zakt het langzaam weer weg. Je weet het maar nooit, want misschien komt er nog een andere variant tussendoor, maar mocht dat vergelijkbaar zijn, dan zijn we er nu bijna.
Ja?
En dat is dus ook gemengd nieuws, want aan de ene kant valt het in het ziekenhuis in vergelijking met eerdere pieken, valt het allemaal eigenlijk nog wel mee. Er liggen nu vandaag 727 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan zegt 2/3 ook echt vanwege corona daar ligt en de rest is toevallig positief. Mm-hmm. En in eerdere pieken was dat 2.000 tot 3.000.
Ja.
Het enige wat wel, voor mij enigszins zorgwekkend is, wil het niet te negatief maken, is dat het nu zomer is. En het is in Portugal ook heel opvallend. Veel lager dan in andere pieken. Mm-hmm. Maar de hoogste ziekenhuisbezetting die ze ooit in de zomer hebben gehad.
Maar goed, die Portugese piek hebben we bijna bereikt. Dan moeten we
was aan het afvlakken.
Dat is nog een week stijgen of zo en dan, daarna gaat het weer omlaag?
Dan wordt
Maarten schudt zijn hoofd.
2 weken.
Maarten schudt heel somber zijn hoofd. Dus
volgens mij is het een beetje koffie te kijken. Want je ziet nu de piek in Nederland, zie je echt weer omhoog gaan. En je weet gewoon niet hoe ver dat door gaat stijgen. Want hoe die epidemie verloopt hangt gewoon af van een aantal dingen. Van de variant die rondgaat. Weet je, het natuurlijk verloop van zo'n epidemie is van variant komt op. Die gaat rond dat iedereen hem wel een beetje heeft gehad en dan gaat hij weer weg.
Ja.
En tegelijkertijd heb je gewoon het vaccinatie-effect. We zijn gevaccineerd, zijn we allemaal beschermd en dan gaat die vaccinatie, die neemt wat af en dan zijn we weer bevattelijk. Die twee golven, die lopen eigenlijk dwars door elkaar heen. En je ziet in Portugal, daar waren ze heel vroeg met heel veel mensen vaccineren. En daar was gewoon de immuniteit door vaccinatie was aan het afnemen toen inderdaad die BA4, BA5 golf kwam.
Maar is onze immuniteit ook niet weg? Want ik hoor...
Nou, wij hebben het geluk dat we wel iets later zijn gaan vaccineren. Dus je mag, dat zou een factor zijn die ervoor kan zorgen dat die golf bij ons in de ziekenhuizen wat minder hoog wordt.
Ja.
En tegelijkertijd kan je wel verwachten dat hij nog een paar weekjes doorstijgt. En je kunt alleen niet zeggen tot welke hoogte. Dat is gewoon puur...
Maar is het dan nog verstandig om ons opnieuw massaal te laten vaccineren?
Ja, kijk, weet je, dat in theorie kan het geen kwaad. Als we nu iedereen weer een spuit zouden geven, dan zakken de besmettingen weer weg. Omdat we dan allemaal weer eventjes genoeg antistoffen hebben om ook die Omicron-variant van het lijf te houden.
Ja.
Maar in de praktijk gaat dat gewoon niet gebeuren. Want weet je, het aantal besmettingen vertaalt zich nu niet naar een hele hoop ziekenhuisopnames, zoals Serena ook al terecht opmerkt. En het is dus helemaal niet nodig om die besmettingen tegen te houden. En zeker omdat je weet niet wat er in het najaar gaat gebeuren. Misschien dat we straks weer een variant krijgen die wel weer heel ziekmakend is. En dan hebben we er alle belang bij om als de donder te gaan vaccineren.
Ja, okay.
Dus dat is een beetje het spel. We zitten echt gevangen tussen dat... Ik sprak Cecile van Els een keertje, hoogleraar vaccinologie, zo een moeilijk woord, van het RIVM. En die zei ook van, ja, weet je, met de griep weten we het wel een beetje wat het spel is. Elk seizoen gaan we kijken welke varianten gaan er rond. Dan stellen we daar de griepprik op samen. En met corona moeten we dat nog helemaal uitvinden, wat er eigenlijk wat de regels van het spel zijn.
Ja, maar die varianten, er zit ook heel veel verschil tussen de varianten. Toch? Deze variant die we nu hebben, daar kun je eigenlijk op natuurlijke wijze immuniteit bereiken. Waar jou van deze
soort...
Maar dan leidt het vaak tot heel veel ziekenhuisopnames en dan hou je het niet vol.
En wat er ook nog, er zitten allerlei addertjes onder het gras. Hè? Bijvoorbeeld een van de addertjes onder het gras is dat er is nu net een studie uit bij hamsters. We zijn geen hamsters, maar het geeft wel een indicatie dat die BA5 variant hier rondgaat, dat je daar toch weer wat zieker van wordt dan van die... De vorige Omicron.
Want waar zitten we nu? Want waarom zijn het allemaal varianten op Omicron? Waarom gaan we niet naar de volgende letter in het Griekse alfabet?
Ja, dat zeggen sommige mensen ook wel. Eigenlijk zou je Omicron misschien gewoon moeten zien als een heel nieuwe coronavirus. Dus we hebben nu SARS-CoV-2 gehad. En dan zou eigenlijk Omicron SARS-CoV-3 zijn.
En dan ga je daar dan beginnen we bij alfa, beta. Okay.
Maar voor, weet je, wat vooraf ging in deze enorme soap? Want het is echt wel een beetje een soap van de familieleden van coronavirus. Die allemaal dingen met elkaar doen en van elkaar afstammen. En zo. We kregen Omicron.
Ja.
Daar zijn varianten bij ontstaan. Eerst BA2, die heeft toen de tent overgenomen. Het was eerst de eerste Omicron variant was BA1. Dus BA2 kwam toen. En nu hebben we te maken met een golf van BA4, BA5 en ook nog BA2-12-1. En BA4, BA5, die zijn nu echt dominant. Twee derde zitten we geloof ik, hè, Serena?
Ongeveer, voor zover dat uit steekproeven te zien is.
Ja, en BA2 is nog maar een derde is daarvan van over.
Ja, en Delta en Beta, die zijn eigenlijk allemaal uitgestorven. Ja, zo'n beetje, die zijn volledig in de verdrukking gebracht.
En BA4, BA5, dat leek gewoon een beetje één pot nat. Ja. Maar het wordt wel duidelijk dat er gewoon verschillen zijn. Dat BA5 kun je makkelijker weer opnieuw krijgen. En daar speelt ook weer iets heel geks mee. Als je BA1 hebt gehad, dus je hebt een beetje in het begin van de Omicron-piek, ben je ziek geweest. Dan is de kans groter dat je weer geïnfecteerd raakt met die BA5 variant.
Okay.
Dus je krijgt nu van die rare effecten van mensen die in januari, februari... Ik ken toevallig iemand in mijn omgeving die in februari ziek werd. En die heeft nu opnieuw corona, is opnieuw positief getest.
Maar is dat heel nieuw? Want het hele idee van virussen is toch dat je de immuniteit tegenop kan bouwen. Maar jij zegt eigenlijk die immuniteit die neemt heel snel weer af.
Nou ja, de immuniteit tegen besmet raken die neemt af.
Ja.
Wat wel gewoon echt alsmaar toeneemt is de bescherming die je hebt tegen heel erg ziek worden ervan.
Ja.
Wat er eigenlijk gebeurt op het moment dat je het virus jou infecteert. Dan die infectie die slaat toe in je keel, of een beetje in je longen, in je luchtwegen. En dan komt jouw afweer in actie. En dat duurt een paar dagen voordat je afweer wakker wordt. Van, hey, wacht even, dit virus hebben we eerder gezien. We gaan het aanvallen. En dat gebeurt dat heet dan met een moeilijk woord cellulaire immuniteit. Met T-cellen gaat het dan. En B-cellen heb je ook nog. Die gaan antistoffen aanmaken. Dus dan komt de hele machine komt in beweging. En die gaat de infectie bestrijden.
Okay, dus dat
maar dat eerste stapje van de infectie, dat het virus jouw cellen kan binnenkomen. Daarvoor heb je antistoffen nodig.
Okay, maar
antistoffen zijn echt de deurwachters.
Maar waarom richt Omicron dan minder schade aan? Is dat deels omdat het een minder schadelijk virus is en deels omdat die immuunsystemen toch een beetje geprepareerd zijn? Of is het?
Het is vooral omdat we gewoon immuniteit hebben opgebouwd door vaccineren en ook gewoon door het virus te krijgen. En daardoor die cellulaire immuniteit, die T-cellen en zo, die herinneren zich hoe een coronavirus in het algemeen eruit ziet.
Ja.
Dus op het moment dat jij de BA5-variant krijgt, dan zien die T-cellen, die zien, wacht eventjes, dit virus, dat kennen we, die moeten, zo moeten we hem aanpakken.
Een nieuwe variant moet dan wel heel agressief en ernstig zijn. Wil het daar nog weer doorheen breken? En willen we weer de ziekenhuiscijfers krijgen die we vorig jaar en de jaar daarvoor hebben gezien?
Ja, nou, het interessante is wel, je ziet dat is in Amerika bijvoorbeeld, dan zie je dat de Omicron-golf, die is daar waanzinnig dodelijk. Dan zie je dat het Omicron-virus slaat daar, ze hebben daar de maatregelen natuurlijk ook opgeheven. Mm. En in Amerika zijn weinig mensen gevaccineerd. En dan zie je dat het Omicron-virus gaat rond onder ongevaccineerde mensen. En dan zie je, ja, het is gewoon toch echt een coronavirus. Mensen worden daar knetterziek van en gaan ook gewoon echt dood. Het is op één na dodelijkste golf nu die ze daar hebben.
En wat daar ook mee speelt, is dat de ongevaccineerde, dat je echt hele clusters hebt. Want als je 10% ongevaccineerden hebt, maar die zijn verspreid, dan moet het virus je ook nog maar weten te bereiken. Maar dat zit daar toch meer op elkaar en echt op.
Maar dat zijn er die Amish en zo, die geloofsgemeenschappen die zich massaal niet gevaccineerd hebben, waardoor dat enorm rond kan gaan.
En de Republikeinse staten ook eigenlijk. Daar is het veel lager.
Wat hebben we dat in Nederland ook? We hadden natuurlijk in het begin wel veel verhalen over de Bible Belt.
We hebben inderdaad Urk, Bible Belt. Maar met name Urk was altijd, en Staphorst was altijd heel laag vaccinatiegraad.
Ja.
Maar, dat is veel kleiner dan de concentraties die je in de VS hebt.
Maar je ziet hier niet dat mensen die niet gevaccineerd zijn weer veel eerder in het ziekenhuis belanden door het Omicron-virus. Zoals je dat in Amerika ziet.
Zullen ook veel mensen zijn die niet gevaccineerd zijn, die inmiddels al een natuurlijk immuniteit hebben.
Vaak weten mensen dat ook niet eens. Hè? Want dat is een van de dingen die de statistici mij altijd uitleggen. De epidemiologen van het RIVM zeggen altijd van we kunnen niet meer goed echt iemand die ongevaccineerd is vinden.
Nee.
Want vaak zeggen mensen wel ik ben niet gevaccineerd, maar hebben ze toch een keertje het virus gehad.
Ja.
En dan zijn ze dus toch, hebben ze toch die antistoffen en toch die afweer een beetje opgebouwd. Ja. Dus,
hey, Serena, bij eerdere golven kwam Nederland er wel eens als slechtste uit. Zeker die Dansen met Janssen golf was volgens mij geen hoogtepunt in onze coronageschiedenis. Hoe staan we er nu bij? Amerika noemde je al als een land wat zwaar door Omicron wordt getroffen. Welke landen hebben daar nog meer last van? En waar zit Nederland ongeveer als je het vergelijkt met andere landen?
Dat wordt steeds moeilijker te vergelijken. Want je ziet het nu de golven die we als term gebruiken is eigenlijk heel mooi. Want je ziet het elke keer als een golf over de wereld gaan. Shanghai en Beijing denken nu, het kan iets minder streng. Dat is een volledig andere orde van strengheid dan dat we hier hebben. Portugal begint het te stagneren en weer te dalen. En ik heb nog even gekeken. Portugal is op dit moment een van de weinige Europese landen waar ze minder besmettingen hebben gemeld dan vorige week. En alle andere landen loopt het nu op. Dus je kan wel zeggen, Nederland doet het goed of niet. Maar je is meer, waar zit je in de tijd van deze, hoe ver is deze golf nu bij jou? En dan spoelt het door naar
en
andere
is ook,
landen.
Ook bekend waarom Portugal die eerder golf krijgt, is dat zoals Maarten uitlegt, dat die vaccinatie daar als eerste uitgewerkt was, waardoor er weer een soort, die immuniteit gewoon lager was. Dat Portugal het eerst aan de beurt is, of kwam het uit Afrika? Hoe werkt dat?
Ja, dat is een van de factoren. En een andere factor die ik lees, in Zuid-Afrika sloeg het minder hard toe, omdat ze daar een jonge bevolking hebben.
Ja.
In Portugal wonen veel oude mensen en daardoor slaat het daar toch ook weer wat heftiger toe.
Okay. En die eerste Omicron-golf sloeg relatief heftiger toen in Zuid-Afrika. Dus dan heb je weer de natuurlijke immuniteit. Dat was in Portugal volgens mij wat minder. Dus als het
is de hele tijd het spel. Hoe goed is je immuniteit? Het wordt steeds gecompliceerder.
Ja. Het is ook grappig om te bedenken. Moet je even nadenken. Weet je nog, dat kun je nog herinneren. Portugal, dat was het land van die duikbootkapitein.
Ja.
Je hebt een duikbootkapitein die had zich gemeld. Die ging als een speer ging die vaccineren. Portugal was het voorbeeld voor heel de wereld zo'n beetje.
Ja.
Ik heb zijn naam even opgeschreven, ik kan het onmogelijk onthouden. Gouveia Emelo heette die man. En dat was Portugal fantastisch. En nu zie je dat Portugal toch een beetje het lelijke eentje is van Europa.
Ja,
en wat je eigenlijk gewoon ziet, het is op het moment, de eerste golf was van, je gooit een steen in de vijf en je ziet overal gelijkmatig golven uitwaaien.
Ja.
En dan gaan die golven een beetje botsen en een beetje interfereren. En dat is de fase waarin we nu zien.
Ja.
En je ziet nu, in sommige landen gaat het omhoog, andere landen gaat het omlaag. In dat land is het weer, zijn ze weer net te laat geweest met vaccineren en daar weer te vroeg.
Het is ook een beetje de klassieke wet van de remmende voorsprong.
Met het vaccineren wel.
Als het goed gaat met een land, dus je hebt weinig besmettingen, dan bouw je ook weinig immuniteit op.
Je gaat je maatregelen opheffen.
Ja.
Precies. Dus dat speelt allemaal mee.
Maar verwachten jullie dat er op enig moment weer maatregelen nodig zijn? Serena, denk je dat, wanneer zouden we dat moment bereiken?
Nodig zijn is natuurlijk altijd relatief. Ik denk wel dat er ook steeds meer weerstand is tegen maatregelen. Wat ik wel grappig vond, ik heb even gekeken dat heel veel Europese landen, met oog op de vakantie, hebben bijvoorbeeld nog helemaal niet afscheid genomen van het mondkapje. Je ziet ze hier nog af en toe, maar dan weet je dat ze een toerist. Als je iemand met een mondkapje op straat ziet. Maar Frankrijk, Spanje, Italië, Portugal, delen van Duitsland ook, hebben allemaal nog gedeeltelijke mondkapjesplicht. Vaak in het openbaar vervoer en in het ziekenhuis. Waarin je ziet dat Nederland heeft altijd al een bijzondere relatie met mondkapjes gehad, natuurlijk. Maar daar gaat dat gewoon door en dat wordt daar al bijna niet meer als een maatregel gevonden, denk ik. Dat is
blijft gewoon.
Ja, dat bijna, denk ik, als dat nu in de zomer gewoon doorgaat.
Ja, precies. Dus als we op vakantie gaan, weer mondkapjes
pak
mee.
Pak ze wel in, ja.
Ja.
Want anders kom je de bus niet in. Dat is,
maar zwaardere maatregelen, dat is voorlopig niet nodig. Verder is toch de strategie, laat het maar een beetje rustig.
Ik vind het altijd heel gevaarlijk om dat te zeggen. Maar mocht deze golf inderdaad ongeveer hetzelfde verloop hebben als in Portugal en in Zuid-Afrika, zie ik hier geen lockdown de komende tijd gebeuren.
Nee, deze golf gaat het echt niet gebeuren. Nee. Gewoon alleen al omdat, weet je wel, overheden hebben allemaal echt bezworen van wij gaan geen echte lockdowns meer invoeren. Mm-hmm. Spelen ook andere belangen. Hè? Bijvoorbeeld de landen rond de Middellandse Zee, die hebben nou toch wel aardige, daar leeft het weer een beetje op. En die landen die zeggen van hallo, onze toerisme sector, die gaan we niet nog een keertje op slot gooien. En dat is ook heel begrijpelijk. Dat kan gewoon niet. Dat gaan ze gewoon echt niet doen.
Dus we gaan het voor het eerst gewoon lekker over, lekker niet, maar over ons heen laten komen.
Ja, lekker in de zin van dat je er gelukkig niet mee in het ziekenhuis belandt. En het wordt heel spannend wat er in het najaar gaat gebeuren. Want dat is natuurlijk wat iedereen een beetje zich naar uitkijkt van wat gaan we dan voor varianten krijgen. We hebben tot nu toe elk half jaar alweer een nieuwe variant over ons heen gekregen. Aan de ene kant is het zo dat de lat voor nieuwe varianten wordt steeds hoger. Want die varianten moeten steeds slimmer worden om gewoon te kunnen doorbreken door onze immuniteit. En de eisen die de eerdere varianten aan de nieuwe varianten stellen worden steeds hoger. Ze moeten goed kunnen verspreiden.
Ja.
Dus dat is één. Aan de andere kant is van je weet het nooit. Het virus heeft tot nu toe telkens trucjes laten zien. En iedereen zit eigenlijk een beetje te wachten op een terugkeer van een variant een beetje van de wortel van de boom. We hebben al die omikronnetjes gehad.
Ja.
En iedereen houdt zijn hart een beetje vast als we straks ineens weer een delta variant krijgen of een beta variant. Die gewoon die waren gevaarlijker. En dan zijn we wel het haasje.
Jij zegt voor het eerst, maar dat speelt mij ook mee met het déjà vu gevoel. Want eigenlijk doen we in Nederland natuurlijk gewoon niet aan maatregelen in de zomer.
Ja, behalve natuurlijk geen grote evenementen.
Ja, de evenementen is wel een tijd geweest. Ja.
Het is eerst zo met festivals en zo weer.
Ja, want Lowlands gaat wel gewoon door, Serena.
Ik vind van wel, ja.
Ja, vindt van wel. Oké, dan houden we ons dan maar aan vast. Hey, en Maarten, er was vandaag het bericht dat long-covid toch weer ernstiger is dan we vreesden misschien wel. Hè? Er worden heel veel mensen afgekeurd. Die zijn dus 2 jaar lang ziek geweest en die worden uiteindelijk afgekeurd. Ja. Hoe zit het bij deze golf? Weten we iets van de lange termijn effecten? Want het is natuurlijk een gevaar dat je nu je blind staat op die ziekenhuiscijfers en denkt van het aantal ziekenhuisopnames valt mee, kunnen we hebben. Maar misschien zitten we straks met een hele golf aan een post-covid-patiënten, moet ik geloof ik zeggen.
Ja, tegenwoordig moeten we post-covid zeggen, omdat het anders erg verward met long-covid, alsof het iets is aan je longen.
Ja.
Terwijl het is gewoon echt het geheel van klachten wat je krijgt na corona. Dat nieuws van vandaag was ik overigens niet zo heel verbaasd over. We hebben zelf ook echt schitterende verhalen gehad van Ellen de Visser. Die is langsgegaan bij oude zorgmedewerkers. Die mensen zaten in zorg in de eerste golf, zijn toen ziek geworden. En die gaan nu één voor één de ziektewet in.
Ja.
Dus het verbaast mij in die zin niet. En het vervelende is, je weet niet helemaal precies hoe het met de huidige Omicron variant gaat. Het is heel redelijk om te veronderstellen dat hij wat minder, omdat hij wat minder ernstig ziek maakt. En omdat we nu beter beschermd zijn, dat hij gewoon toch minder long covid gaat geven. Nou zeg ik het toch verkeerd.
Ja.
Dat hij minder post-covid-syndroom gaat geven. Ik moet er zelf ook nog een beetje aan wennen. Maar aan de andere kant, dit kun je eigenlijk pas over een paar jaar echt zeggen.
Want begrijpen nog niet zo goed hoe dat werkt, post-covid. En welke rol het immuniteitssysteem daarin werkt. Het is eigenlijk nog één groot raadsel.
Ja. Een van de dingen is wel dat BA5 heeft weer de onhebbelijkheid dat die heel diep in je luchtwegen kan infecteren. Mm-hmm. De vorige Omicron-virussen die hadden als voordeel dat ze alleen maar in je keel, daar konden ze echt ver uit het best die cellen binnenkomen.
Ja.
En dat is waarschijnlijk ook een van de redenen waarom je met Omicron wat minder echt die longontsteking krijgt. Maar BA5 kan het weer wel. Dus wat dat betreft, gewoon echt puur op gevoel zou ik zeggen dat BA5 alweer een kandidaat is voor post-covid-syndroom.
Oké, dus je moet toch zorgen dat je dat niet krijgt. Wat is verstandig, Maarten? Stel dat ik het niet wil hebben.
Je hebt
geschreven vandaag een column over dat die richtlijnen van de EVM, die zijn toch grotendeels achterhaald. Hè? Want dan moet je nog steeds je deurknop wassen en je winkelwagentje, geloof ik.
Ja.
Maar wat zou je mij adviseren? Ik wil geen BA5 hebben?
Nou, ik denk dat je dan er gewoon goed aan doet om een beetje voorzichtig te doen. Gewoon leef het leven zoals het bedoeld is. Maar weet je, op het moment dat jij naar een groot evenement gaat of zo, doe even een zelftestje. En ja, probeer of je, en als je het zelf krijgt, als je positief test, zorg dat je niet je onder de mensen begeeft. Ja. Ik denk dat dat al een heleboel zou kunnen gaan schelen. En ik ben, maar dat is natuurlijk puur persoonlijk. Je kunt natuurlijk ook met helemaal ingekapseld, met mondkapjes gaan rondlopen en zo. Zelf hou ik daar niet van. Dan zit ik zo niet in elkaar. Nee. Maar je zou natuurlijk best voor kunnen kiezen om een mondkapje op te doen als je in het openbaar vervoer gaat zitten of zo.
Ja.
We weten allemaal eigenlijk best wel heel goed wat je er tegen kunt doen, denk ik. En ja, het is ook een beetje een persoonlijke keuze.
En,
hè,
van en gewoon, ja, gewoon ook niet meer zoenen. Helpt dat?
Nou.
Geen handen meer? Geen handen meer? De handen, dat was
nee, dat die handen, dat is, die dat, handen, het, gaat, het gaat niet zo heel erg over via nee, die
dus
handen.
Gewoon en testen en nou, een mondkapje
weet je, het
op.
Gaat gewoon, het is nog steeds een virus wat het meeste rondgaat als je gewoon één op één dicht bij elkaar aan tafel zit. Jij hebt het, ik heb het niet. En wij gaan de hele avond met elkaar aan een tafel zitten en zitten eten met elkaar. Of we gaan samen liedjes zingen, dat soort dingen. Dan zijn we, ja, dan is de kans van overdracht gewoon best groot.
Oké, okay, dus zeg maar de leukste moment in het leven, dan weet je dat het gevaarlijk
is. Leukste moment inderdaad als ik met jou zit te zingen in de kroeg, Pieter.
Nou ja, het laatste onderwerp nog, die memo van de EVM die gisteren ja, opdook.
Ja.
Via
ja,
de NOS, waarin toch eigenlijk vrij accuraat werd voorspeld wat ons te wachten stond.
Ja, ja,
en het is lang gezegd dat de RIVM het bagatelliseerde en te veel op groepsimmuniteit rekende. Maar hier stond eigenlijk precies beschreven wat ja, we uiteindelijk kregen.
Ja, voor de mensen die dat hebben gemist, het was een memo van heel vroeg in de pandemie. Een paar weken voordat we hier de eerste infecties hadden in Nederland. In februari 2020 hebben we het dan over. En in die memo had gewoon Jacco Wallinga en zijn groep, de infectieziektemodelleurs van het RIVM, die hadden gewoon eens doorgerekend van, nou ja, oké, met wat we nu weten, wat staat ons dan te wachten eigenlijk? En de conclusie was, nou ja, als het virus ons bereikt, die kans is heel erg aanwezig. En als ja, het virus ons bereikt, dan kan de zorgcapaciteit kan het echt niet aan. Want dit virus kan zich ook best wel ongezien verspreiden. Het is heel anders dan SARS-1, het virus wat je goed herkende, omdat je het pas echt verspreidde als je doodziek in bed lag. Dus in Nederland, maak je borst maar nat. En gelukkig hebben we een voorsprong dat we dit nu weten. Dus Nederland moet als donder maatregelen gaan treffen en voorbereiding gaan treffen op dit virus. En op een of andere manier is die memo in concept blijven liggen. Het RIVM zegt van, ja jongens, het was maar een concept. Ach, we hebben er verder niet echt iets mee gedaan. We hebben het wel besproken. En het kan best worden dat er nog 10 andere scenario's rondgingen. Ja. Maar het is wel heel gek dat zo'n memo met deze informatie gewoon toch op een of andere manier niet doorcijpelt naar de top en niet naar het OMT. Want ik sprak Jan Kleitmans van het OMT. En die zei van, ja joh, de eerste OMT-vergadering, dat ging eigenlijk nergens over. We hadden helemaal geen informatie. En dit briefje had ik dan wel willen zien, want dit geeft houvast. Dit geeft toch wel een beetje een beeld wat we moeten verwachten.
Maar het is ook niet bij de top van het RIVM beland. Want Aura nee. Thiemen en Jaap van Dissel waren in het begin toch ook vrij rustig.
Nou, het leuke was, ik heb zelf een keertje in de WOP-stukken, dus de stukken van de wet openbaar bestuur, heb ik zitten kijken van hoe gingen wij in het begin met het virus om. En toen stuitte ik onder meer op een heel wonderlijke bijeenkomst waarbij Hans Brug, de directeur van het RIVM, die is een paar dagen nadat dit gekke memootje verscheen, is hij langs gegaan in het Calamiteitenhospitaal in Utrecht. Daar heeft hij ontmoeting gehad met alle hoofden van de veiligheidsregio's. En hij kreeg toen de vraag van, RIVM, moeten wij ons niet meer voorbereiden? Want in China is iedereen in paniek en hoe zit het? En toen kwam hij met een heel geruststellend verhaal. Nou jongens, geen paniek. Paniek is een slechte raadgever. We zijn uitstekend voorbereid. Onze ziekenhuizen die hebben het allemaal in de hand. Maak je geen enkele zorgen. Wij hebben een hele andere positie dan China. Ja, dat is natuurlijk heel wrang dat dit gewoon drie dagen was nadat dat,
maar
dat
weten
zijn
niet,
eigen mensen hadden opgeschreven van het gaat helemaal mis.
Maar we weten niet of je die memo heeft gelezen.
Ik heb contact gehad met een oud werknemer van het RIVM. Daar raakte ik een beetje in discussie. En die zei van ja, nee, natuurlijk, dit is gewoon iets dat gebeurt in de afdeling. En dat heeft het op directeursniveau, dringt dat niet door. Nou ja, dat vind ik vreemd.
Dat is ook zorgelijk op zich eigenlijk.
Ja.
Nou, laten we hopen dat die medewerkers van het RIVM de volgende keer dit gewoon aan de krant lekken. En dan zetten wij het wel in de krant. Ja. En dan krijgt het alsnog de aandacht die het verdient. Dankjewel Serena, dankjewel Maarten. En luister, u bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Elke Dag. Morgen zijn we er weer, dan spreken we met Steven Ramdari, zoals elke week op woensdag, en Fleur de Weert, oud-correspondent in Oekraïne, groot kenner van het land. Graag tot dan.